Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio, Werkverkenners. Rens de Jong.
Aansluiten in de file of in de rij op het perron voor de deuren van de trein. Dat is voor veel forensen dagelijks de keuze. Per dag besteden we ongeveer een half uur aan die reis. Gemiddeld dan, hè, want de verschillen zijn groot. En deze werkverkenners gaat over welke keuzes je dan maakt. Auto, fiets of OV. En hoe je die tijd het nuttigst kan gebruiken. En daarom heb ik een forens uitgenodigd. Brecht.
Ja, Brecht Cies. Als eerste vader van twee mooie dochters. En getrouwd. En ik ben, als ik werk, zelfstandig adviseur en interim manager.
En waar woon je?
Ik woon in Lexmond.
Waar ligt dat?
In het midden van het land, okay. Net onder Vianen.
Oké. En jij bent forens?
Ja, zeer zeker. Ja, ik werk in heel Nederland.
Je werkt in heel Nederland. Ja. Hoe ziet dat reizen eruit bij jou?
Nou, mijn reisdag, die begint met nadenken. Ga ik voor de file of daarna?
Oké. Dus dat bepaal je 's ochtends? Of,
Nee, dat is een soort van, laat zeggen, continu. Ja, het klinkt misschien heel zwaar, maar dat als ik zo in agenda beheer, ja, draait dat wel mee. Oh ja, dus okay. Ik probeer wel zoveel als mogelijk en ook wel afspraken met het secretariaat. Dat ik daar rekening mee houd. Dat is ook afhankelijk, want als ik mijn kinderen op moet halen, dan rij ik voor de files naar mijn werk. Laat zeggen, dus een standaard dag rij ik 7 uur weg. Dan zit ik in de auto. Dan luister ik zo min als mogelijk gewoon de radio, maar vooral podcasts.
Oké.
Okay. Ik begin eigenlijk maandag altijd met de boekstijn in de wijk. Weet je, dat zijn van die leuke dingen. en dan, als de agenda toelaat. Apeldoorn heeft ook een supercharger, dus daar rijd ik naartoe. Vervolgens kan ik daar prima werken. Dus ik kan gewoon in de auto, klap ik mijn laptop open, doe ik de eerste mail van de dag. Geen dingen waarbij ik extreem gefocust moet zijn. Laat zeggen, daarna rijd ik naar mijn eerste afspraak. Nou, dus Apeldoorn is ook zo mooi dat je midden in het centrum kan parkeren en kan laden en hoef je geen parkeergeld te betalen. Dus dat zijn weer de voordelen. Als ik dan een afspraak heb, dan probeer ik in de ochtend op één locatie te zijn. Ik werk op het stadhuis en laat zeggen 4 dislocaties. En dus ik heb ook wel ingepland dat ik iedere week ben ik een halve dag op zo'n locatie. Mm-hmm. Dus daar heb ik mijn afspraken.
En ligt het ver uit elkaar of niet?
Ja, het ligt in heel Apeldoorn, die 4 locaties.
Ja, ja.
Is allemaal op de fiets te doen.
Ja. Maar je doet het toch niet?
Nee, er zijn fietsen bij de gemeente Apeldoorn. Ja. Maar ik heb nog niet helemaal ontdekt hoe die werken. En ik heb het 3 keer geprobeerd. Met 3 keer kon ik ze niet vinden, stonden ze op slot en noem maar op. Dan ben ik op zo'n locatie. Dan ga ik ergens midden op de dag ga ik naar de andere locatie. Daar heb ik ook weer mijn werk. En dan probeer ik er echt voor de files weer naar huis te gaan. En als het een beetje mee zit, ben ik thuis. Doe ik misschien nog wat werk. Trek ik mijn hardloopkleren aan. Loop ik nog een half uur, 3 kwartier hard. En dan haal ik dan gelijk mijn kinderen op.
Het klinkt als een strakke planning.
Ja, het is een strakke planning. Maar het is ook wel, als het gaat om mobiliteit, het is ook gewoon uiteindelijk, het klinkt een enorme open deur, maar ik ook gewoon slim omgaan met je tijd.
Mm-hmm.
Weet je? Mobiliteit is geen doel. Mobiliteit is een soort noodzakelijk kwaad.
Ja. Dus jij vult dat slim op door veel te bellen in de auto, toch?
Ja,
andere dingen kun je er niet heel erg doen.
Nou, dat niet. Wat ik ook doe, is dat ik probeer wel heel gericht naar podcasts te luisteren.
Mm-hmm.
Dus de podcast die ik luister, daar probeer ik ook wel wat uit te halen.
Ja, ja.
Dus als ik naar een boekstein in de wijk, of weet je, andere nieuwsites hebben ook tegenwoordig een hele mooie podcast. Ja, dat ik merk ook dat het voor mij wel een moment van reflectie is.
Ja, ja.
Dan hoor ik je, hoe, weet je, wat gebeurt er in de wereld?
Ja.
En dan probeer ik wel na te denken, wat betekent dat nou voor mij?
Ja, ja. Het is eigenlijk een soort alternatief voor het lezen van een boek, hoor ik je bijna zeggen.
Ja.
Toch?
Ja.
Dus
ja.
Voor mij is een boek, ja. Is heel erg, ja. God, wat zijn we nou allemaal aan het doen? Wat gaat er aan de hand? Ja. Dat kun je in de auto, kun je dat met een podcast.
Ja, ja. En dat weet je, dat, ik zie heel veel voordelen. Want je de crap die je normaal erbij hoort, die heb je niet. Je verdoet niet je tijd met, laten we zeggen, popcornachtige zaken.
Ik wil nog een plaat aanvragen. Ja.
Ja, ik ben ermee gestopt. Ik vind het heerlijk. Ja, je luistert wat nodig is.
Ja. Ja.
En dat maakt het voor mijn gevoel ook wel in ieder geval veel meer. Nou, satisfying is niet helemaal het juiste woord.
Ja.
Maar je hebt niet het gevoel als je auto, tenminste ik niet, als ik uit de auto kom, dat ik me leeg voel. Of denk van, hé, wat zonde van mijn tijd.
Toch is een auto niet een ideale reismethode als we dat allemaal willen. Want dan loopt Nederland alleen maar meer vast. Jos Hollestelle adviseert bedrijven op het gebied van mobiliteit.
Ik ben partner bij adviesbureau Syndesmo en Ermorgen. En wij ondersteunen organisaties op het gebied van mobiliteitsbeleid. Dus hoe laat ik mijn medewerkers slim, duurzaam, flexibel reizen?
Ja, en jij bent jurylid bij Spitsbrekers.
En jurylid bij Spitsbrekers,
ja, inderdaad. Het initiatief van BNR om mensen anders te laten reizen dan in de spits in de auto, toch?
Ja, fantastisch initiatief. Dit jaar heeft de MST gewonnen in Twente, ziekenhuis, en krijgt heel veel medewerkers op de fiets. En die reizen op een slimme manier buiten de files om en zijn ook nog eens gezond bezig.
Hey, is dit iets waar veel werkgevers mee zitten? Zo'n hoe reizen mijn medewerkers naar mij toe en van mij af?
Ja, enorm. We zien dat die vraag steeds toeneemt. Het heeft een aantal redenen. Ieder jaar nemen de files toe. De verwachting is dat de komende 5 jaar dat met 30% toe gaat nemen. Dus mensen zijn 30% langer onderweg in 2024 dan nu. Dat heeft grote impact. CO2 is enorm groot van al die mobiliteitsbewegingen. Voor veel werkgevers die wat in de zakelijke dienstverlening zitten, is 80% van de CO2-uitstoot zit echt alleen maar in het reizen van medewerkers. En we zien dat reizen grote negatieve gevolgen heeft op de gezondheid van medewerkers.
Oh ja?
Dus mensen die lang onderweg zijn, hebben een hoger verzuim. Mensen die veel in de auto zitten, hebben een hoger BMI. En mensen die veel actieve mobiliteit hebben, dus op de fiets gaan, met het OV reizen, en af en toe nog een beetje van station naar station heen en weer fietsen of iets anders doen, die zijn productiever. Dus we zien dat er veel voordelen en ook heel veel negatieve kanten aan mobiliteit zitten. En dat maakt dat het voor die werkgever heel erg interessant is om daar iets mee te doen.
Even over die cijfers, want hoeveel dikker, zwaarder, et cetera, zijn mensen die veel in de auto zitten vergeleken met, nou, OV'ers of fietsers.
De exacte getallen over hoeveel kilogrammen dat is, dat heb ik niet helemaal. Hmm. Er is eerder wel een onderzoek gedaan dat fietsers ongeveer 5 kilogram lichter zijn dan automobilisten.
Wow.
En wat blijkt is dat de BMI langzaam toeneemt naarmate je reistijd toeneemt. En om een of andere reden, vraag me niet waarom, is dat bij vrouwen groter dan bij mannen.
Ja, oké. Nou, ik herken het wel. Ik reis bijna niet met de auto en probeer alles met OV te doen. Maar als ik dan eens een keer op een plek zit waar het echt alleen maar met de auto kan, dan is bij mij de urge om bij het benzinestation toch nog even een liever een zak drop te halen wel heel groot. Dus je vreet zo, dat is echt het erge aan het autorijden.
Ja, nou, dat herken ik helemaal. Ik rijd zelf niet zo heel veel met de auto, wel veel met OV, maar ik merk op het moment dat ik ergens een vertraging heb,
ja,
dan
roept
die kiosk mij met warme sausijzenbroodjes. En dus ook het OV-reizen.
Ja, heeft dat. Ja,
is
klopt,
is ook niet altijd ideaal.
Het is inderdaad gewoon heel veel troost.
Ja, ja, troost.
Met de trein is het ook, ja, nou, toch nog even een paar van die krijtjes, die dropkrijtjes. Ja, want het is nu toch 20 minuten vertraagd. Dus nu mag het wel.
Ja, verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk.
Ja. Hey, welke belangen hebben bedrijven om mensen daadwerkelijk op een andere manier te laten reizen?
Ja, nou, we zien dat werkgevers het belangrijk vinden, omdat dus de CO2-uitstoot hoog is. We zien dat ruimte steeds schaarser wordt. Dus steeds meer werkgevers trekken naar de stad toe. Jullie hier ook volgens mij. Ja. In Dauphine, Amsterdam, Amstel. Parkeerkosten zijn waanzinnig hoog. Dus je moet daar iets mee. Je kunt niet iedereen maar met die auto laten reizen. Dus je gaat kijken, wat kunnen we met thuiswerken doen? Wat kunnen we met fietsen doen? En dus de duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Medewerkers moeten steeds langer doorwerken, tot 67. En ik denk dat ik tot mijn 75 moet gaan werken. Dus werkgevers denken ook, hoe hou ik nou Jos of anderen op een goede manier bezig? En we zien dat mobiliteit daarin ook een belangrijke rol is, als kan spelen. Dus als je al een beetje heen en weer kan reizen iedere dag op de fiets naar je werk, kan dat echt significant bijdragen. In ieder geval aan je doelstellingen om dat half uur beweging per dag te hebben, die 10.000 stappen.
En daarom leg ik Brecht, de forens in dit verhaal, het toch nog even voor. Waarom rij jij nou zoveel in die auto?
Je kunt gewoon met de trein gaan.
Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk.
Ik doe maar een dwarsstraat.
Dat klopt. Ja. Nou, moet ik wel zeggen, ik rijd wel elektrisch. Dus dat is dan wel.
Nee, maar daar gaat het mij niet eens om. Het gaat mij. Maar goed, je praat hier met een verstokt treinreiziger. Ik vind het gewoon. Dus meer dan 2 uur per dag zit je ergens aan een stuur te trekken, weet je wel? Ik denk bij mezelf, hoe doen mensen dat? Waarom?
Ja, dat doe ik omdat uiteindelijk als ik veel kijk naar mijn opdrachten. Ik zit nu in Apeldoorn. Mm-hmm. Ik zou in theorie, ik woon in Lexmond. Dus ik zou redelijk makkelijk met de bus naar het station kunnen.
Ja.
En dan met de trein. Tegelijkertijd zie ik ook dat om mijn tijd een beetje effectief in te zetten.
Ja.
Rij ik in Apeldoorn ook rond. En ik plan ook veel afspraken tussen Apeldoorn en in huis.
Ja.
Dus het is uiteindelijk de afweging. Want in de trein kan je heel goed werken. Maar tegelijkertijd is mijn werk ook weer zo, ja, hoe moet ik dat zeggen, niet altijd planbaar.
Mm-hmm.
Dat ik ook wel weer de vrijheid nodig heb om bij wijze van spreken vanmiddag ergens een afspraak te plannen.
Ja, ja. Ja, en dan blijf je dus die auto gewoon gebruiken.
Ja, hoewel, wat voor mij wel een eye-opener is, dus dat is weer goed van dit gesprek. Het zou voor mij wel heel goed kunnen om bijvoorbeeld 1 dag in de week of 2 dagen in de week de trein te nemen.
Ja.
Want ik heb niet iedere dag niet planbare afspraken.
Ja, zometeen zoek ik uit of Lexmond Apeldoorn een beetje te doen is met het OV. Tot zometeen.
BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
Vandaag over forenzen, want hoe gebruiken we de tijd die we kwijt zijn aan woon-werkverkeer? En kan dat niet anders? Daarover gaat deze werkverkenners. Ja, wat we kunnen hangt af voor een groot deel van hoe we reizen. Dat is logisch, hè? In de trein kun je andere dingen doen dan in de auto. En die manier van reizen wordt onder andere beïnvloed door de overheid, zegt Bert van Wee. Hij is hoogleraar transportbeleid aan de TU in Delft.
De overheid doet dat op verschillende manieren. Een van de manieren die ze hebben is om de tarieven van het openbaar vervoer lager te maken dan wat het geval zou zijn als de overheid zich daar niet mee zou bemoeien. Als de overheid geen geld zou steken in het openbaar vervoer, was het reizen per openbaar vervoer veel duurder. En via het prijsbeleid kan de overheid dus op een of andere manier proberen mensen te verleiden om met de trein te reizen in plaats van met de auto. Wat de overheid ook doet is goede fietsinfrastructuur aanleggen. Ondanks het feit dat veel mensen klagen over tekortkomingen, heeft Nederland nog steeds wellicht de beste fietsinfrastructuur ter wereld. Het gaat om vrijliggende fietspaden, om fietsstroken die een andere kleur hebben dan het asfalt. Het gaat om fietsenstallingen. Neem Utrecht Centraal Station als voorbeeld. Dat is de grootste fietsenstalling ter wereld. Wat de overheid ook doet is het gebruik van de auto beperken op een aantal plekken. In centrale delen van steden kan je niet zo makkelijk overal meer met de auto rijden als dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden het geval was. We hebben straten waar geen auto's überhaupt meer mogen rijden. Er zijn soms doorgaande verbindingen doorgeknipt, waardoor je niet meer dwars door het centrum kan reizen. Eenrichtingsverkeer, lagere snelheden, pleinen die nu autovrij zijn en waar je vroeger makkelijk kon parkeren. Sowieso veel meer betaald parkeren en minder parkeerplekken. En al die maatregelen maken dat als je naar het centrum van bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam moet, dat je het wel uit je hoofd laat om met de auto te gaan. Althans, dat geldt voor de meeste mensen. En dus zoeken mensen naar een alternatief. En dat kan de trein zijn, de bus, de fiets, afhankelijk van waar je woont. Het blijkt uit onderzoek dat hoe groter de afstand is van je woning tot het dichtstbijzijnde station, hoe kleiner de kans dat mensen met de trein naar hun werk gaan. Aan de bestemmingkant is dat effect nog groter. Dus jouw werkplek moet sowieso niet te ver van een station zijn. En het verschil tussen de woningkant en de werkkant wordt vooral verklaard door het gebruik van de fiets. Bijna alle Nederlanders hebben tenminste 1 fiets en die kunnen makkelijk met de fiets naar een station. En die vinden het bijvoorbeeld geen probleem om 1 kilometer of 3 te fietsen. Maar aan de bestemmingskant heeft lang niet iedereen een fiets. En dus een kantoor wat 3 kilometer vanaf een station ligt is al lang niet meer zo aantrekkelijk om te bereizen met de trein. Want dan moet je met de bus of de tram of de metro, of je moet een fiets huren.
Ja, dat is bij Brecht uit Lexmond ook zeker het geval. Want hoewel de opdrachtgever waar hij nu werkt naast het station zit, woont hij zelf niet bepaald naast het station.
Oh ja, overvoer? Ja, Oh ja, het is ook wel heftig hoor voor jou, vind ik. Ja, je doet er een uur over, toch of niet?
Nu, ja, ja.
Ja, dan zou je nu even kijken. Het meest gunstige geval van Lexmond vanaf jouw huisadres met openbaar vervoer en de trein. Pak je eerst bus 90, dan pak je de Intercity.
Ja.
En dat Intercity'tje duurt niet zo heel lang. En dan, oh ja, dan kom je naar het Deventer en dan ga je naar Apeldoorn. Je bent een anderhalf uur bezig.
Ja.
En je doet er nu?
Uur.
Zou jij het doen, anderhalf uur? En er zit een bus in van 15. Ja, een bus. Ja, van een bus van ruim 20 minuten.
Nou, weet je, zou ik het doen? Ik merk wel, en dat merk ik ook bij jou, bus is niet dat ik denk, fijn.
Nee,
trein vind ik, weet je...
Sure, ja.
Nee, ja, zou ik het doen? Nee, ik vind...
En een fiets naar Utrecht CS, een elektrische fiets?
Ja, dat zou ik wel doen. Alleen dan is natuurlijk weer op een gegeven moment de vraag... Kijk, als ik het... Stel, hè, je zou me zeggen van, joh, Brecht, vertel het.
Ja.
Dan zou ik op een racefiets naar Utrecht gaan.
Ja.
Wil ik daar kunnen omkleden.
Ja.
Omkleden, in de trein stappen. En op de terugweg, weet je, en wil ik ook een lokkertje waar mijn pak in hangt.
Ja. Ja, dit is wel moeilijk, hè?
Maar ja, dat is wel lastig, ja. dat zou wel heel fijn zijn.
Ja.
Nou, heb ik even de NS gebeld en aan een deel van het verzoek van Brecht kunnen ze voldoen, want Utrecht heeft de grootste fietsstalling ter wereld. Maar ja, daar vind je geen douche. En tot nu toe hadden ze het verzoek ook nog niet vaak gekregen. Werkgevers kunnen ook invloed uitoefenen op hoe het personeel van en naar werk reist. En hoe ze dat doen, dat leg ik voor aan Jos Hollestelle. Je ziet steeds meer mobiliteitsbudgetten ontstaan.
Mm-hmm.
Hè? En dan gaan we ook als bedrijf keuze bieden. Maar ook dan mag je en met het openbaar vervoer en met je auto en et cetera. Als we nou weten dat het heel moeilijk is om een automobilist naar het OV te krijgen, heeft zo'n mobiliteitsbudget dan eigenlijk wel zin?
Budgetten hebben zin, maar het is ook wel een tijd lang een soort toverwoord geweest. Als we maar lang genoeg mobiliteitsbudget roepen, dan stappen medewerkers wel uit van de leased auto naar het OV. Wat ze deden is dat ze het budget gebruikten om van een relatief schone leased auto een vervuilende benzineauto te gaan rijden en nog steeds in die auto vaststaat. Dus je hebt veel meer nodig dan alleen een budget. We zien wel dat kan verschillen per generatie. Want ik werk zelf ook veel op de Zuidas. En wat ik daar zie bij grote consultancypartijen waar veel jongeren werken, die worden dan gedetacheerd vanuit een bedrijf op de Zuidas naar dan weer 3 maanden bij de Rabobank, dan weer 6 maanden op de Eemshaven. En dat die werkgevers wel de keuze bieden van, je kan van mij 3 maanden lang van het budget in de auto gebruiken. Daarna zit je bij die Rabobank. En dan mag je met het OV, krijg je nog een rest stand uitgekeerd. Dus het bieden van die flexibiliteit zet zeker zo aan de dijk. Maar verwacht nou niet met een mobiliteitsbudget dat iedereen opeens anders gaat reizen dan de auto. Dat is echt, wij noemen dat dan keuzereizigers, maar die groep keuzereiziger is misschien dat 20-30% is van de totale groep. Maar overwegend zullen we met de auto blijven rijden.
Weet je wat de pest in dit hele systeem is? Dat is namelijk de reiskostenvergoeding.
Mm-hmm.
En dat daar niet een cap op zit. Dus vind ik een heel raar systeem. Dus er kan iemand gewoon in Timbuktu gaan wonen. En dan 19 cent per kilometer binnen tikken. Maar ook echt heel lang in die auto zitten. En er is nergens waar we zeggen, nou, dat is echt een beetje raar. Jij moet wat dichter bij het werk gaan wonen. Ben ik de enige of vind jij dat ook?
Je bent niet de enige. Er is, dat is lang geleden, maar een Koenders-akkoord ooit gepresenteerd met GroenLinks en een aantal andere partijen die iets wilden gaan doen. Een akkoord om een Koenders iets te gaan doen. En als wisselgeld was inderdaad die 19 cent kilometer vergoeding die we onbelast kunnen geven. Dat is heel raar. Dat je inderdaad enerzijds probeert als overheid iedereen uit die file te krijgen. En anderzijds bijna het enige wat je onbelast aan je medewerkers mag geven is het
kilometer
met die auto in die file. Dat is bijzonder. Dat afnemen is alleen, doet zoveel pijn. Want het is vaak echt een grote salariscomponent bij medewerkers. Het kan gaan, inderdaad, woon je in Limburg en werk je in Den Bosch. Dan gaat het zo over €300 netto per maand. Dus dat doet echt heel veel pijn.
Ja.
Maar uiteindelijk zit daar wel een sleutel. Dat is ook doorgerekend toen wat het effect daarvan zou zijn. En daaruit bleek, stel je schaft die kilometervergoeding af, die onbelastvergoeding, en je laat het misschien nog wel voor OV, dan draagt dat significant bij aan de reductie van de files.
Ja, alleen, we durven dat niet.
Als overheid.
De pleuris breekt uit inderdaad. Ja. Want ik lever die €300 in per maand. Ja. Had ik niet op gecalculeerd. Dus we durven dat niet inderdaad. Nee.
Ja, dit geldt voor werknemers in dienst. Maar als je mensen inhuurt, dan is het nog veel makkelijker. Je zou het bijvoorbeeld kunnen stellen als voorwaarde. Toch doet de gemeente Apeldoorn dat nog niet bij Brecht.
Maar is nooit de vraag gesteld. Goed, hè, leuk. We willen je inhuren. Het gaat natuurlijk altijd over uurtarief.
Ja.
Maar er is nooit een opdrachtgever die mij heeft gevraagd van joh, en als je voor ons werkt, dat betekent het nou, 2 dagen met de trein.
Ja.
Ja. Well, nou. Wat ze overigens wel doen, is dat ze gewoon zeggen de parkeergarage is alleen voor, nou ja.
Niet voor externe. Ja.
Nou, volgens mij ook heel weinig voor mensen zelf. Dus ja. Wat ze wel doen, en ja. Ze hebben ook wel fietsen die je kan gebruiken. Ja. Wat daaronder
ja.
Is natuurlijk heel interessant. Dat je als opdrachtgever, kan je best eisen stellen aan de mensen die je inhuurt. Ik bedoel, dat doe je ook bij een aanbesteding.
Ja, onze focus is vooral gericht op snel. Hè, van huis naar werk en andersom. Terwijl we volgens Jos een keertje daar anders naar moeten gaan kijken.
We zien over als we kijken naar reistijd van medewerkers, van forensen, dat er al decennia lang in allerlei landen reizen ongeveer 70 tot 90 minuten per dag.
Mm-hmm.
Dat vinden we acceptabel met elkaar. Dus op het moment dat we. Dat
dus heen en terug bij elkaar opgeteld.
Heen en terug bij elkaar opgeteld als gemiddelde. Er zijn ja. Natuurlijk altijd excessen, zijn mensen die wat minder reizen. Dus wat gebeurt er op het moment dat we bijvoorbeeld investeren in een HSL-lijn? Dan neemt onze reistijd niet zo heel erg af. Dan gaan we verder van ons werk wonen. Lossen we een file op. Dan lost die file even op. En vervolgens vind ik het acceptabel om vanuit Den Bosch in Alkmaar te gaan werken. Dus er zitten heel veel rare tegenstellingen in.
Het zijn allemaal een soort communicerende vaten in dit, toch? Ja.
Het zijn allemaal communicerende vaten. En misschien is het daarom wel goed om die enorme focus die we met elkaar hebben op reistijd wat meer te gaan verleggen op vitaliteit, op duurzaamheid, op welzijn van mensen. En ja, staan we zo meteen 10 minuten minder lang in die file, gaan we 10 minuten verder van ons werk wonen.
Ja, ja.
En zijn we net zo lang onderweg met elkaar.
En dus zeg jij, eigenlijk moet ik als werkgever die reistijd veel meer als vitaliteitstijd gaan proberen te laden. Dus van hoe kom jij het meest vitaal? Hoe gebruik je die tijd het beste om ook daar gezond gedrag te laten vertonen?
Ja, vitaliteit, maar misschien ook wel wat ik zelf in de trein fijn vind, is dat ik deels kan werken. Een andere belangrijke trend is dat steeds meer werkgevers outputgerichte gaan aansturen. Dus je wordt niet meer verwacht om van 9 tot 5 op kantoor te zijn, maar je wordt verwacht om bepaalde targets te gaan realiseren. Mm-hmm. Nou, en deels van die targets of het bijwerken van die mail kan prima in het OV, waardoor je wellicht een half uur eerder naar huis gaat en een half uur later vanuit huis weggaat, maar eerst nog wel werkt. En dat werk doe je wellicht zelfs onderweg. En dat draagt ook heel erg bij aan zeg die work-life balance, die als soort van buzzword nu overal door allerlei bestuurskamers zingt. Dus daar slim naar kijken helpt zeker. Alleen soms leidt het ook wel tot gênante momenten dat je naast iemand in de trein zit die zijn hele casuïstiek van een patiënt aan het doornemen is door de telefoon met de collega. Dus daar moeten we ook wel weer voor vooruitkijken.
Ja, hoor jij dat wel eens in de trein?
En soms is het best gênant.
Ja. Ja, tot zover deze werkverkenners. Met als belangrijkste les, het is in sommige gevallen nog best een puzzel. Effectief van A naar B komen. In de trein kan je makkelijk werken. En pas op voor meeluisteraars. Aanstaande dinsdag om 3:30 hoor je weer een nieuwe op de radio. En als je je op de podcast abonneert, dan weet je zeker dat je niks mist. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.